komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe uitzending van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena en naast mij staat Sheng Scheien. Dankjewel Sheng dat je met me in gesprek wilt gaan.
Heel leuk om te doen. Ja.
We staan hier op zaal in de Hermitage Amsterdam. Aan het begin van de tentoonstelling, Russische avant-garde, revolutie in de kunst. Mensen kennen jou ongetwijfeld wel omdat je ook boeken hebt geschreven over de avant-garde kunst. Meerdere, catalogie, maar ook je boek uit 2019 was dat, hè? Russische
Zeker.
Avant-garde.
Ja. De avant-gardisten heet het, ja.
Ja. En je hebt Djagilev, heb je een biografie over geschreven. Dus je bent helemaal thuis in de materie, waarom je ook uiteindelijk dan als gastconservator hebt kunnen optreden hier voor deze tentoonstelling. Deze tentoonstelling laat niet alleen beeldende kunst zien, maar ook toegepaste kunst. En daar gaat die tentoonstelling over, want het hangt samen met de beroemde porseleinfabriek. Die heet tegenwoordig weer de Keizerlijke Porseleinfabriek.
Ja, de staatsporseleinfabriek heet ze dan tegenwoordig. Maar daar wordt heel vaak ook in de retoriek aangerefereerd als de Keizerlijke Porseleinfabriek.
Ja, ja precies. Ja. Dat terrein van die toegepaste kunst, ben jij daar ook eerder mee bezig geweest?
In de avant-garde geldt eigenlijk, een van hun premisses is dat het artistieke domein zich uitbreidt naar alle onderdelen van van het leven en van de samenleving. Kunst moest de straat op, het leven zelf moest een artistieke ervaring worden. Dus in zekere zin hebben zij zelf dat onderscheid al opgeheven. En die emancipatie van de toegepaste kunst, de art decoratief, die we nu tegenwoordig zien. Niemand kijkt er meer raar van op als je een kunstmuseum binnenloopt en je ziet vazen van Sotsas, zal zeggen, als autonome kunstwerken gepresenteerd. Dat is natuurlijk in die avant-garde periode begonnen. Dus in die zin, ja, daar heb ik me heel sterk mee bezig gehouden. Bijvoorbeeld bij Tatlin, die grote beroemde toren heeft gemaakt. Dat is een vorm van toegepaste kunst, als je dat als architectuur ziet. Je kunt ook zeggen, het is eigenlijk een beeldhouwwerk. Maar in ieder geval die vervaagde grens tussen de high art en de toegepaste kunst, het schilderij en de rest, die is toen opgeheven. Dat was deel van het programma.
En wat heel belangrijk is om te vermelden, is dat dat al voor 1917, voor de revolutie, onderdelen uitmaakt van die gedachtewereld van de kunstenaars.
Zeker. En dus dat is eigenlijk, ja, zelfs net voor de Eerste Wereldoorlog al ontwikkeld. Als die kunstenaars eerst beginnen met performances, dat is in Rusland veel geweest, performances op straat, in cafés, het helemaal samenvallen van bijvoorbeeld het maken van boekjes. Beeldend kunstenaars die met dichters samenwerken, heel intensief, maar ook mensen die dat allemaal tegelijkertijd zelf doen. Dus veel van de dichters, Majakovski bijvoorbeeld, was ook een beeldend kunstenaar. Malevich was ook een schrijver en als je naar zijn teksten kijkt, dat zijn niet zomaar het soort theoretische teksten dat je met enige goodwill bijvoorbeeld bij Kandinsky of bij Mondriaan vindt. Dat zijn eigenlijk ook poëtische gebeurtenissen. Malevich heeft ook behoorlijk wat poëzie geschreven, nooit gepubliceerd, maar dat staat nu in dat grote verzameld werk. En dus dat samenvallen, dat samenballen van al die kunstdisciplines, dat begint inderdaad al voor de revolutie bij de avant-garde. Je zou zelfs kunnen zeggen dat bijvoorbeeld in de producties van Diaghilev dat ook al plaatsvond. Al ging het dan daar meer om samenwerkingen op wat grotere schaal. Maar het idee dat de verschillende disciplines eigenlijk konden samenvloeien en dat het artistieke niet meer werd gedefinieerd door een medium, maar door iets anders, door een theorie, door voor mijn part iets spiritueels. Dat begint overal in Europa, zal ik maar zeggen, ja, vanaf 1905 tot wasdom te komen.
Dit is een vrij praktische toepassing dan, hè, dat porselein. Maar het bestond er ook uit dat een Maljevic uiteindelijk op uitnodiging, denk ik, naar Vitebsk ging. De stad ook van Chagall, waar Chagall ook les gaf.
Ja, ja.
Maar waarom ik Maljevic in Vitebsk plaats nu, ja, is omdat hij daar in die provinciestad die suprematistische ideeën ging projecteren op de architectuur, op de stad. Ja. Dus dat was die verbreiding al in de alledaagse wereld.
Ja.
Dus voorbij het kader van het schilderij.
Ja, en dat is inderdaad, het is een cruciaal moment in die ontwikkeling van Malevich. Want hij had kort daarvoor had hij het schilderen definitief vaarwel gezegd. Hij had een paar van die wit op wit schilderijen gemaakt, waarvan er drie in het stedelijk zijn, eentje in het MoMA tegenwoordig. En daarmee had hij als het ware gezegd, ja, nu is de taak volbracht. Alles wat er mogelijk is in twee dimensies, dat heb ik uitgebuit. Het was niet een man die hield van een voorzichtig statement. Het was gewoon afgelopen. Er waren allerlei mensen die dat niet zagen, maar goed, hij had het nu toch gewoon gezegd. Hij hield er zelf mee op. En toen ging hij naar die school en toen heeft hij twee dingen gedaan. Hij is begonnen met wat een jarenlange verhouding tot het onderwijs zou zijn. Het doorgeven van zijn ideeën. Hij is meer, zou je bijna kunnen zeggen, een conceptuele kunstenaar geworden. Waar niet meer het maken, maar het concept, het denken daarover, de basis vormde van de kunst. Die dan allerlei resultaten had. Maar het was gebaseerd op theorie. Dus het schrijven is begonnen. Het overdragen van die ideeën op soms hele jonge kinderen. Het had dus ook het kenmerk een beetje van een cultus. Die studenten vereerden hem ook. Hij uitte zich ook in een taal die vrijwel onbegrijpelijk is. Dat is, als je die teksten van Malevich wilt
doorgronden.
Ideaal voor een cultus. Dat is zelfs deel, denk ik, van de methodiek van een cultus, dat het niet begrijpelijk is. Of niet, dat een zekere mysterieuze
kracht. Theorie.
Precies. Maar tegelijkertijd verzamelde hij dus een aantal ook zeer getalenteerde mensen om zich heen, waaronder Lisitsky. Die is ook de verbindenis tussen Malevich en Lisitsky, die toch heel cruciaal is geweest voor van alles in de kunstgeschiedenis. Die is daar begonnen. En een van de effecten in ieder geval was die uitbreiding inderdaad naar de driedimensionale ruimte. Op de gebouwen, maar ook in het maken van die zogenaamde architectons. Daar komen we later nog op terug. En dus hij ging ook driedimensionale objecten maken. Kortom, het was een echt laboratorium. En ook dat is een interessant verschijnsel. Dus de kunstenaarsstudio niet meer als een plek om te maken, maar als laboratorium te definiëren. En allemaal dat soort cruciale momenten waar we nu aan gewend zijn. Als je naar de Rijksacademie gaat, dat voelt bijna als een laboratorium met allemaal rare, ingewikkelde technische mogelijkheden die er zijn. Maar dat idee, we herdefiniëren de kunstenaarsruimte niet meer als een maakplek, maar als een laboratorium. Dat vindt eigenlijk allemaal dan plaats.
Ja, mooi. Dat buiten het kader van het schilderij treden, van die kunst en het zich verbreiden in de wereld, dat is niet zomaar een stap, een projectie, maar dat is echt een andere conceptuele opvatting. Hè? Omdat zo'n schilderij, dat ben ik altijd geneigd om te definiëren als een symbolische ruimte. Dat is een ruimte die wij afzonderen van de werkelijkheid en die wij op een andere manier tegemoet treden. En die bijzonderheid in die hiërarchie, die moest doorbroken worden. Dat zie je in de hele 20e eeuw. En het speelt nog altijd een rol met performances. Het is eigenlijk nog altijd nieuw.
Ja, je kunt eigenlijk zeggen dat wat er toen is gebeurd, die eerste conceptuele stappen die genomen zijn, die werken nog altijd door. Je zou ook kunnen zeggen dat er daarna niet vreselijk veel fundamenteels meer is gebeurd. Dus dat stelde ons ook wel een beetje een vraag wat de huidige kunstwereld eigenlijk is. Heeft een grote paradigmawisseling in het begin van de 20e eeuw plaatsgevonden? En is het daarna, dat is nog een beetje uitgewerkt natuurlijk, dat heeft zich geconsolideerd op allerlei manieren. Maar is er daarna nog echt iets anders geweest? In ieder geval zo'n soort paradigmawisseling, dat heeft zeker niet meer plaatsgevonden.
Ja, wat interessant is natuurlijk, is dat het schilderij nog altijd bestaat. Dat het idee van die symbolische ruimte, zoals ik dat dan noem, dat het ook nog steeds bestaat. Dat er weliswaar ook de verbreiding is in de wereld, maar dat het ook op een bepaalde grens stuit. Dat je het beeld van bijvoorbeeld Donald Judd, die zonder sokkel in een ruimte wordt geplaatst. Dat betekent dus dat hij eigenlijk, het sokkel is ook als een soort kader. En dus dat hij deelt als het ware de ruimte waar wij ons in bewegen. Dus in die zin presenteert het zich als gewoon object wat het niet is. En daaraan kun je ook zien dat die symbolische ruimte nooit opgeheven kan worden. Want die zit uiteindelijk, het kader zit uiteindelijk in ons hoofd.
Ik zou uiteindelijk kunnen... Ik denk niet dat er kunst bestaat zonder dat kader. Hè? Dus om de artistieke ervaring te kunnen hebben... moet er die afgrenzing zijn van de werkelijkheid op een bepaalde manier. Het kan niet zomaar een onderdeel van de werkelijkheid zijn. Dan is het niet meer dat artistieke moment.
Ja, je hebt een soort overgangsgebied richting design.
Mm-hmm, zeker.
Waar we toch anders mee omgaan. Dat we toch anders beschouwen.
Ja. Nee, dat is waar. En die grens wordt in deze tentoonstelling ook al volledig onderzocht door die kunstenaars. Dat is ook echt wel spannend. Want en natuurlijk waren er kunstenaars die zich al met vormgeving gingen bezighouden. Maar dat zich met zo'n... Ja, toch wat het ordinair object van een soepterrine gingen bezighouden. En dan bovendien een soepterrine die eigenlijk al bestond. Hè, want die vorm die we zo meteen gaan we wel bespreken, die was er gewoon al.
Ja. Hè.
Dus ze zijn echt heel erg op zoek naar wat is dit? Zijn we nog wel kunstenaars als we dit aan het maken zijn? Of ja, gaan we een stap op laag op de ladder? En ze onderzoeken dit en ik heb me vaak zitten bedenken, hè, is dit eerder nou zo fundamenteel onderzocht als in die begin jaren 20 als Malevich en zijn leerlingen naar die porseleinfabriek gaan. Maar daar komen we later op.
Ja, precies. We staan dus aan het begin, een beetje lange preambule, ja. Maar wel belangrijke informatie, denk ik. Er zijn vier hoofdrolspelers, zou je kunnen zeggen, die de pilaren zijn van deze tentoonstelling. Dat zijn de twee kunstenaars, waarvan we hier, van iedere kunstenaar hebben we hier een werk. Een prachtig schilderij van Kandinsky. Werkelijk een voortreffelijk schilderij.
Ja.
Daarnaast hangt de schilderij van Maljevich. Heb ik nog nooit in het echt gezien. En de andere twee, dat zijn Nikolai Punin en... even kijken, wie is de andere ook weer?
Sergei Tsjechonin. Ja.
Dat zijn ontwerpers... En tegelijkertijd worden zij ook artistiek leider binnen...
Ja, niet alleen
binnen de porseleinfabriek, meen ik, maar ook in de ruimere zin.
Poenin was een echte theoreticus. Dus het was helemaal geen kunstenaar.
Okay.
En Poenin was eigenlijk de eerste grote theoreticus van de avant-garde. Hij was met name de belangrijkste theoreticus achter Tatlin. Dat is natuurlijk een ander verhaal. Tsjechonin was...
De grote tegenstrever van Maljevich.
Zeker, zeker. Tsjechonin was wel een echte kunstenaar. Ik vind eigenlijk dat hier nog wel één figuur erbij hoort. En dat is Sujetjin, Nikolai Sujetjin. Dat was de belangrijkste leerling van Malevich. Maar die term leerling doet hem eigenlijk niet helemaal recht. Want hij is wel altijd een suprematist gebleven. Dus in die zin kun je zeggen, ja, het conceptuele deel van zijn kunstenaarschap... dat hangt wel heel sterk aan Malevich vast. Maar hij heeft daar toch een vertaling aan gegeven op allerlei manieren... die wel heel uitzonderlijk is. Laten we bijvoorbeeld even... We staan hier nu naast die Kandinsky... maar recht voor ons bij de trap... staat een enorme foto van een maquette... van een ontwerp, een ruimtelijk ontwerp van Sujetjin... gemaakt in 1937 voor het Sovjet-paviljoen... op de wereldtentoonstelling van 1937. Nou, die wereldtentoonstelling van 1937... werd heel erg gekenmerkt door de strijd... tussen de twee grote totalitaire staten... de nazi's en de Sovjets. Die stonden ook tegenover elkaar... Dus dat is een zeer monumentaal ontwerp. Maar dat is dus gemaakt door die suprematist. Terwijl op dat moment in die avant-garde, die mocht helemaal niet meer getoond worden in de Sovjet-Unie. Malevich was al 2 jaar dood. De meeste van die kunstenaars die werkten vrijwel ondergronds. Behalve die Sujetjin die eigenlijk in staat was om die vormentaal van Malevich, vooral die driedimensionele vormtaal van die architectons, te vertalen naar een ruimte op zo'n manier dat dat aanvaardbaar werd. En het had een ongelooflijke kwaliteit. Dat zie je ook bij al zijn vazen, bij al zijn ontwerpen. Hij was gewoon iemand die een enorme gevoel had voor... De klassieke waarden, zou je zeggen, dat is misschien raar voor een suprematist of een avant-gardist, van balans, vorm, symmetrie, de grote artistieke waarden. En ik denk dat je gerust kunt zeggen dat de nalatenschap van Malevich, hè, heel sterk heeft samengehangd met die Sujetje. Want hij heeft het in zekere zin daardoor acceptabel gemaakt. Zonder hem weet je niet wat er bijvoorbeeld gebeurd zou zijn met zijn schilderijen. Hè, dan zouden die misschien wel zijn vernietigd geweest of misschien niet in musea zijn opgenomen. Wat natuurlijk met andere kunstenaars is gebeurd en die hebben daar vreselijk onder geleden. Het feit dat we het werk van Malevich nog zo goed kennen, heeft er toch ook mee te maken dat het zelfs, al was het Malevich en mocht je die naam eigenlijk niet meer noemen, het bleef een bepaald soort positie hebben onder theoretici en echte kenners. En het is daardoor in musea bewaard gebleven. Nou goed, dat is allemaal een beetje speculatie, maar die Sujetin is gewoon een ongelooflijk belangrijke figuur. Dus die noem ik erbij.
Sujetin, Tsjechonin, dus en de eerder genoemde
Poenin. Poenin, zeker.
En dan hebben we hier te maken met de beeldende kunstenaars met wie zij in zee gingen.
We zien dus, je noemde het al, Kandinsky met een van de mooiste, bijna abstracte of geheel abstracte werken uit 1913.
Ja, het ziet er heel landschappelijk uit nog.
Het ziet er heel landschappelijk uit inderdaad, omdat je ziet een gezellig heuveltje en nog wat elementen. Overigens maakte Kandinsky in die tijd ook al die zogenaamde composities en die hadden een nog meer abstractere pretentie.
Ja, je zou kunnen zeggen dat hier nog zwaartekracht speelt.
Precies, en dat is een hele goeie.
Dat is in zijn andere werken niet meer het geval.
Nee, daar is het muziek geworden inderdaad. En dat is ook wel weer interessant dat je dus ziet dat Kandinsky in die periode duidelijk gewoon nog van de ene naar de andere kant gaat. Het is niet zo dat het een hele dwingende ontwikkeling naar die abstractie is. En eigenlijk is dat als je dit schilderij ziet ook helemaal niet nodig, want het is gewoon inderdaad, ja, het is een fantastisch stuk. En Kandinsky speelt in die zin een grote rol in deze tentoonstelling. Er zijn niet eens heel veel van zijn werken, maar als illustratie van wat er gebeurde in die porseleinfabriek is het van heel groot belang. Want Kandinsky was als enige van die avant-gardisten in Rusland iemand die al ruim voor de Eerste Wereldoorlog een hele grote reputatie had in Europa, die ook eigen vermogen had. Dat had hij ook na de revolutie enigszins weten te bewaren. Hij was na de revolutie, sterker nog, na het begin van de Eerste Wereldoorlog al teruggekeerd naar Rusland. Dus hij heeft in de cruciale jaren 1914-1922 heeft hij exclusief en volledig in Rusland doorgebracht. Dat wordt heel vaak vergeten. Het Kandinsky wordt vaak bijna als een soort Duitse kunstenaar voorgesteld. Maar dat is toch wel echt een fout van de geschiedenis. Ik bedoel, Kandinsky is veel meer een Russisch kunstenaar dan Vincent van Gogh een Nederlands kunstenaar is, om wat te zeggen. Want ook in de tijd dat hij in Duitsland zat, was hij ieder jaar verschillende malen in Rusland. Deed hij mee aan tentoonstellingen, deed hij mee aan het artistieke en theoretische debat. En in wat ik toch altijd zie als de meest cruciale jaren in de kunstgeschiedenis in Europa, 1914, 1922, was hij alleen maar in Rusland. Waarom ik dat zei, hè, is dat hij daardoor een behoorlijk onafhankelijke figuur was. Ja. Hij hoefde het niet te doen voor geld. Hij hoefde het niet te doen omdat er een bepaald soort dwang was. Het feit dat ook Kandinsky begin jaren 20 ineens werk op porselein ging maken, wat je als je zijn schilderijen ziet eigenlijk nog moeilijker voorstelbaar is eigenlijk, hè, dan bij het werk van Malevich. Die met die geometrische vormen kun je zeggen, oké, daar kan ik misschien wat mee. Ook heeft Kandinsky eigenlijk nooit duidelijke interesse getoond in het uitbreiden van zijn beeldtaal naar drie dimensies. Ja, maar dat heeft hij toen toch gedaan. En dat tekent gewoon hoe interessant dat klimaat daar blijkbaar was. Dat iemand als Kandinsky dat ook deed. Er was eigenlijk weinig contextuele noodzaak voor Kandinsky om ook in dat porselein te gaan werken.
Wat maakte dat zo'n Poenin, want dat was degene die daar verantwoordelijk voor was. Wat maakt dat zo'n Poenin met die kunstenaars in zee gaat? Want dat is zo'n radicale stap.
Zeker. In het geval van Poenin is het zo dat hij al lang daarvoor zichzelf had gemanifesteerd als de theoreticus van de avant-garde. Hij was een kunsthistoricus van huis uit, ook iemand met een hele grote reputatie. Maar het was iemand die al vanaf 1915, 1916 die avant-gardisten volgde en ze had omarmd eigenlijk. Hè, had als een van de eerste grote namen theoretische kunsthistorici had gezien, oké, dit is wat hier echt aan de hand is. Het is niet Art Deco, het is niet postimpressionisme, dit. Hè. En daar had hij natuurlijk ontzettend ook veel van zijn reputatie in geïnvesteerd. Dus op het moment dat hij die mogelijkheid krijgt om dat te doen, dan haalt hij natuurlijk die mensen die hij zo bewondert binnen. En dan kun je nog de vraag stellen, waarom kreeg Poenin die post? Dat is eigenlijk in politiek op zich wel interessanter, want in 1922 was de reputatie van die radicale kunstenaars in de Sovjet-Unie al zeer problematisch. En ze waren eigenlijk al, het proces van marginalisering was al echt begonnen. De hoge posten die ze hadden bekleed in 1918, begin 1919, in de bureaucratie van de kunsten, die waren ze allemaal kwijtgeraakt. En ze waren hun posities kwijtgeraakt als de vormgevers van de jaarlijkse oktoberherdenkingen. Die waren ze al na 1 jaar kwijtgeraakt. Dus al die hoge posities waren ze kwijt. Ze hadden nog wat positie in het onderwijs. Dat was eigenlijk het enige wat over was. En waarom zouden ze dan ineens binnengehaald worden? Nou, dat kwam omdat die Poenin, omdat er nou eenmaal een geleerde figuur was, ook heel goed was in het management en met name ook in het schrijven van allerlei beleidsteksten. En het was een overtuigd communist, geen bolsjewiek, maar ideologisch zat hij aan de goede kant. En de bolsjewieken hadden op dat moment nog steeds voortdurend een enorm probleem om managers, leiders te vinden, waar ze in ieder geval in ideologisch opzicht min of meer op konden vertrouwen. En die ook in staat waren om iets tot stand te brengen. Die dus niet alleen maar revolutionair begeesterd waren, maar in staat waren om iets te doen, om iets uit te voeren, om een bepaald bureaucratisch proces te volgen. Dat kon die Poenin allemaal. En dat hij vervolgens al die mensen uitnodigde, dat kwam ook best wel als een schok voor de grote bazen. En daarom heeft dat ook maar heel kort geduurd. In 1923 moet Poenin alweer plaatsmaken. Ja. En dan ook verdwijnen het grootste deel van die avant-gardisten weer uit de fabriek. Dus dat is een kort momentum geweest.
Wanneer komt Majewitsch in beeld?
In precies dezelfde tijd, 1922, wordt hij uitgenodigd door die Poenin. En Majewitsch neemt dan onmiddellijk ook zijn leerlingen mee. En we laten hier een werk zien van Malevich uit 1927, de zogenaamde tweede boerencyclus. Nou, mensen die in het stedelijk komen, die kennen ongetwijfeld de eerste boerencyclus van Malevich. Want er is uit 1913 zo'n fantastische houthakker in het stedelijk. Dat zo'n figuratief schilderij met een houthakkende boer opgebouwd uit cilinders. Hij begint dan in 1927 aan wat dus geldt als zijn zogenaamde tweede boerencyclus. En dit is een van de eerste schilderijen daaruit. En we hebben dat schilderij gekozen, omdat het ook in zekere zin het einde van die avant-garde ontwikkeling aankondigt, zou je kunnen zeggen. Maar ook omdat het reflecteert met wat deze hele ruimte heeft, namelijk een soort reflectie op het Russische landschap, de Russische eigenheid. Wat is dat nou eigenlijk? Want ook die vraag speelde op de achtergrond ook een grote rol bij deze kunstenaars.
Ja, we zijn nu langs de kabinetten gelopen en we bevinden ons nu in de grote benedenzaal. En we maken hier eigenlijk al een sprong, want we komen net bij die twee mooie schilderijen vandaan. En we staan hier voor een grote vitrine met servies, met suprematistische afbeeldingen.
Zeker. Dus direct na de revolutie, en dat is echt al even belangrijk om te vertellen waarom die historische mogelijkheid ontstond. En direct na de revolutie hadden die bolsjewieken eigenlijk een heel groot probleem. Heel veel kunst moest genationaliseerd worden. Dat behoorde natuurlijk bij hun ideologie. Maar dat leverde ook allerlei enorme grote managementproblemen op. Een ander groot probleem was inderdaad die porseleinfabriek. Dat porselein werd gezien als een vorm van cultureel erfgoed. En in de Bolsjewische partij waren er behoorlijk wat groepen die zeiden, nou, dat hebben we allemaal niet meer nodig. Dat kunnen we gewoon sluiten en afdanken, want dat is elitair spul. Typisch vorm van hofcultuur eigenlijk, want dat porselein werd vrijwel exclusief voor de tsaren gemaakt. Dus daar moeten we mee ophouden, geen cent meer aan besteden. Maar die bolsjewieken hadden één hele grote opgave en dat was de middenklasse voor zich te winnen. En die middenklasse die waren overal de baas in de bureaucratie. En vanaf begin af aan kregen ze enorm veel te maken met allerlei tegenwerking van die middenklasse. En een van die dingen die de middenklasse enorm belangrijk vond, was inderdaad het cultureel erfgoed. Dat behoorde veel meer dan bij Nederland, misschien heel goed vergelijkbaar bij Franse burger, tot het deel van zijn identiteit. Er zijn allemaal verschillende nationaliteiten in het Russische keizerrijk, maar dat cultureel erfgoed, dat gezamenlijk cultureel erfgoed, dat verbond hen en dat was deel van wie zij waren. Dus onmiddellijk na de revolutie beginnen de Bolsjewieken om die reden het Kremlin te restaureren, dat gebombardeerd was tijdens de revolutie. Ze gaan het Winterpaleis restaureren. En er wordt een hele systematiek opgezet om dat cultureel erfgoed in stand te houden. En in die context wordt ook die porseleinfabriek gered. Dus levende cultureel erfgoed van al die kunstenaars die daar werken, die vaklieden die daar werken en die hele specifieke kennis van dat porselein in handen hebben, dat moet bewaard worden. Maar inhoudelijk moet er natuurlijk een nieuwe functie aangegeven worden, want ja, serviesgoed voor de tsaar, dat kan niet meer.
En dat is prachtig ook, want er staan in de catalogus, zag ik ook voorbeelden van hoe de zegels die in het glazuur zitten, met keizerlijke zegel ook, hoe daarin in een nieuwe glazuurlaag dan de hamer en de sikkel en ook een tandwiel zijn opgenomen.
Ja, en dus die historische werkelijkheid, die zie je als je dat stuk omdraait. En daar zie je dan die verschillende merkjes in zitten. In het begin werden de keizerlijke zegels inderdaad vaak weggehaald. Later, want dan werden toch ook wel eens wat van die suprematistische of andere revolutionaire porseleinen stukken verkocht, lieten ze het zitten en dan stonden ze er allebei in, want dat gaf dan het gevoel van meer authenticiteit en betrouwbaarheid en dat verhoogde de waarde.
We staan hier nu voor een vitrine met servies, suprematistisch servies, zou je kunnen zeggen, maar je moet zeggen servies met suprematistische afbeeldingen en dat ziet er op een bepaald manier heel vanzelfsprekend uit. Het is ingebed en het is ook tot decoratie geworden, zou je kunnen zeggen. Maar daarmee hebben we wel een stap overgeslagen, want we zijn langs vitrines gelopen waarbij je de revolutie veel letterlijker ziet uitgebeeld met leuzen en wat woestere afbeeldingen ook.
Klopt.
Dus een directe vertelling eigenlijk van die revolutie.
Klopt. En dus de eerste manier om te legitimeren eigenlijk dat dat porselein nog steeds bestond en dat die kennis behoudelijk kon blijven, was door de revolutie als het ware direct op de borden en de vazen en de potten te zetten met allerlei leuzen. Er was een hele reeks leuzen die goedgekeurd waren door Lenin persoonlijk. Die mochten ook gebruikt worden buiten en die keerden terug op die borden. Ook de bekende symbolen, maar ook vaak een heel nieuw soort revolutionaire symboliek. Dus die kunstenaars waren ook heel erg op zoek. Oké, we kunnen een arbeider afbeelden. Oké, volgende stap, we gaan industrie afbeelden. En je ziet dat ze nog heel erg op zoek zijn naar die nieuwe iconografie. En daarom is die eerste paar jaren in die porseleinfabriek toch ook heel interessant. Terwijl dat stilistisch heel sterk in bijvoorbeeld de Art Deco geworteld is, hè, is het zoeken naar die nieuwe iconografie wel heel erg interessant. En later is dat geconsolideerd en blijven er bepaalde iconische momenten over. Ja, maar dan zijn ze nog heel erg aan het zoekende.
Ja, maar het contrast is zo groot, omdat het is heel pamfletistisch, zou je kunnen zeggen.
Zeker.
En dat is heel mooi. Het pamflet, het ultieme tijdelijke, ja. Verzegeld in het glazuur op porselein.
Ja, het is een heel raar contrast inderdaad, een hele paradox.
Wij zitten nu hier voor die vitrine en er is een soort kalmte. Is er teruggekeerd.
Zeker.
Waarbij in die stap naar dat suprematisme afgebeeld en van dat pamfletisme, dat is echt zo enorm.
Enorm.
Maar dat is in een heel kort tijdsbestek heeft dat plaatsgevonden.
Klopt. En dat suprematistische porselein is eigenlijk in zekere zin een uitzondering, zou je kunnen zeggen. Hè? Het heeft een korte periode geduurd, maar het heeft een enorme nasleep gehad. Omdat het, wat jij zegt, eigenlijk veel beter geschikt is, zou je kunnen zeggen. Maar het was voor de leerlingen van Malevich ook een enorme uitdaging. Want ja, zij waren wel kunstenaars. Sterker nog, ze hadden geleerd van hun leermeester dat zij de enige ware kunst aan het maken waren. En een kunst die bovendien allerlei uitspraken deed, niet zozeer over de direct zichtbare werkelijkheid, maar over de werkelijkheid achter de dingen. Een kosmische werkelijkheid, een vierdimensionale, of Malevich sprak zelfs over een dimensies die zich voortdurend blijven uitbreiden.
Ja, dat was echt de dada uit die tijd.
Ja.
Inderdaad. Die vierde dimensie, die kom je ook tegen inderdaad bij Theo van Doesburg.
En dus dat moest wel enigszins meegaan. Wat zij toch echt niet wilde, is alleen maar vierkantjes en rechthoekjes als decoratie. Ze probeerde wel echt, na enige gehobbel zou je kunnen zeggen, om die vormentaal helemaal te integreren in dat porselein, waardoor eigenlijk een object, een kunstobject ontstaat dat min of meer losgezongen is van zijn utiliteit. En dat was toch uiteindelijk wel waar ze naar aan het zoeken zijn.
En ja, dat vind ik dan heel bijzonder. Omdat er zijn wat voorbeelden hier in de tentoonstelling van ontwerpen, maar ook uitgevoerde ontwerpen van Maljevich. En daarin zien we de bekende suprematistische beeldentaal. Alleen is het zo dat hij daar netjes een zwarte lijn, een zwart kader omheen trekt. Een rechthoekig kader. Mm. Dat doen kunstenaars vaak als ze een ontwerp maken. En daar ziet het er helemaal niet naar uit alsof het ontworpen is, alsof het een ontwerp is voor porselein. Alsof die gewoon zijn praktijk voortzet en jullie kunnen dit wel gebruiken. En dan zie je ook dat ook dat zwarte kader is overgebracht op dat porselein, wat er heel gek uitziet.
Zeker.
Waardoor het een beetje tot een soort ansichtkaart wordt, een suprematistische ansichtkaart,
ja,
ingebakken in porselein.
Maar ik denk inderdaad dat het zo een beetje gegaan is. Eigenlijk weten we dat ook niet. Er is geen documentatie verder over dat ene werk. Maar het valt inderdaad onmiddellijk op, eigenlijk als een soort mislukking zou je kunnen zeggen, bijna een karikatuur. Dus dat het blijft ook bijna een enig moment. Direct daarna zie je dat ze daar dus eigenlijk afscheid van gaan nemen en juist proberen om de vorm van het bord, van het kopje, van
de theepot,
die wel te gaan gebruiken als een onderdeel, waardoor inderdaad die lijn als het ware verdwijnt. Want dan wordt het gewoon een toevallig rond object, zoals een schilderij.
Ja, maar dan is het ook de tekening is meegedacht met de vorm.
Heel erg. En daar wordt ook wel een beetje ironisch mee gewerkt, speels. Want je ziet dat er van die kopjes zijn. Een normaal schoteltje voor een theekopje heeft altijd een kleine verdieping waar het kopje in moest passen. En dan gaan ze, dat wordt ook vaak benadrukt. Soms zie je dat ze gewoon die vorm naar vervolgen. Soms zie je dat ze dus de zwarte cirkel als het ware een klein stukje opschuiven. Dat doen ze een paar keer.
Een beetje excentrisch.
Excentrisch maken. Waardoor ze eigenlijk die natuur van dat schoteltje ontkennen, zou je kunnen zeggen. Dus aan allemaal dat soort dingen zie je dat ze daar heel erg mee bezig zijn. En proberen tot een heel nieuw soort manier te gaan om naar dat porselein te kijken. En toch eerder eigenlijk als een kunstobject te zien dan als een gebruiksvoorwerp. Want uiteindelijk waren ze zeker de suprematisten, niet zo vreselijk in geïntroduceerd. Malevich was absoluut een anticonstructivist. Hij wilde niet dat zijn kunst utilitair werd. Nee, alles wat zich in de wereld aandiende, de politiek, de industrie, moest ten dienste staan van een groter artistiek begrip, een grotere artistieke beleving, niet andersom. Het was niet zo dat de kunst ineens zich dienstbaar moest gaan maken aan de maatschappij. Dat was anathema voor Malevich.
En dat is ook waar het wringde, waar het wrong.
Ja, en dat is ook een van de redenen waarom Malevich zelf uiteindelijk maar een paar stukken heeft gemaakt. Die mislukte stempel van een schilderij op een bordje, heeft hij een paar heel bijzondere objecten gemaakt. Ze hebben moeten ook echt naar andere vormen zoeken.
Laten we daar naartoe lopen,
precies,
anders ondertussen.
Dat,
dan gaan we een verdieping hoger. En in die verdieping hoger, daar is dan bij de openingszaal, dus een hoekzaal, is een servies te zien van deze Maljevic. En dat servies, dat is van porselein wit. Dat heeft geen schildering, dus dat is echt object. Dus je zou kunnen zeggen dat het een hele grote stap lijkt voor een Maljevic. En die vitrine met dat servies, die staat niet alleen in de zaal, want die heeft een machtige buur. En dat is een van de zwarte vierkanten van Maljevic. Ik zeg een van de zwarte vierkanten, want hij heeft er vier gemaakt in de loop der jaren. Maar voor hem was het eigenlijk elke keer hetzelfde vierkant. Ook al hadden de schilderijen, alle vier hebben allemaal andere dimensies. En we lopen nu in de zaal op het werk toe. En we benaderen het echt. Hè, alsof we op audiëntie gaan bijna.
Ja, of eerder met een zekere angst. Hè, ja, zou je, ja, bij een kwaadaardig heerser in de buurt komen.
Maar wat mooi is dat hij ze allemaal dateerde op 1913. Ook al waren ze in 1915, 1923, 1929 en 1932 geschilderd, respectievelijk.
Ja, en dat komt, in die zin zou dat kloppen, omdat ze een idee weerspiegelen. Het is een conceptueel kunstwerk in zekere zin. Het gaat er natuurlijk niet per se om hoe die lijntjes van dat zwarte vierkant precies lopen. Want je zei heel terecht, die mensen zijn anders altijd. Maar sommige van die vierkanten, zeker het eerste, is niet een perfect vierkant overigens.
Ja.
Maar dat is eigenlijk allemaal niet zozeer ter zake doen. Het gaat om het idee van dat schilderij. Een schilderij waar je zou kunnen zeggen de hele schilderkunst, zoals een van de theoretici het zei, de hele geschiedenis van de schilderkunst samenkwam om er te sterven. Een soort nieuw nulpunt te benadrukken, tot hier en niet verder. Maar ook, het is een schilderij met weelkanten, toen hij het voor het eerst ophing, daar hebben we ook een foto links van gehangen, hing hij het op in de bovenhoek van de zaal. En dat is traditioneel de plek waar het huisicoon hangt. En een orthodox gelovige kan niet zomaar, zoals een katholiek of een protestant, bidden tot God of tot een heilige zoals een katholiek. Die heeft daarvoor een icoon nodig. Daarom hebben Russen huisicoontjes, reisicoontjes mee. Daarom zul je in een vliegveld en in een treinstation, als je goed kijkt, ook ineens ergens in een bovenhoek een icoontje zien hangen. Omdat dat dan een plek is waar je contact kunt maken met het goddelijke.
Een portal als een het portal. Ware die ons contact geeft met het hoge.
Het is heel science fiction, het is een portal. En het feit dat hij dat daar neerzette was natuurlijk provocatie, deels. Want provocatie is heel deel van het instrumentarium van deze kunstenaars. Eigenlijk altijd. Maar het had ook die andere betekenis van, oké, in een wereld waarin op zichzelf het goddelijke als zodanig, als een god of vader type niet meer bestaat. Maar we ineens ruimte hebben gekregen in het kosmische, in de wereld van de deeltjesfysica, waar Maljevic als onopgeleide jongen toch ook heel erg in geïnteresseerd was. Daar bevindt zich een veel grotere werkelijkheid. En die, dat zwarte gierand, biedt daar toegang toe. Dat is de portal tot een heel ander soort beleving van de werkelijkheid.
Ja, want dat is heel interessant, omdat het is ook een schilderij. Het is niet alleen maar een conceptueel werk en een symbool.
Zeker.
Niet zomaar met een wit kwast en een zwarte kwast is er iets opgezet. Het is echt geschilderd.
Zeker. Ja, je hebt gelijk. Het is zeker niet alleen maar een conceptueel kunstwerk. Het is ook echt een schilderij, een geschilderd object. Ja,
en dan gaan we nu naar die vitrine daarnaast, die ik al eerder eventjes noemde. En daarin staat dus wat theekoppen en koffiekoppen en een thee- of koffiepot. En een inktpot. Maar die inktpot is echt een suprematistische sculptuur. Alleen, er is helemaal geen kleur.
Klopt.
En er is geen tekening. Dus het is object. En dat is toch echt een bijzonderheid. En als je dat plaatst in het werk van Maljevic.
Juist om die reden hebben we in de zaal daarnaast, je kunt visueel die link heel makkelijk leggen, een grote reconstructie gemaakt van een architecton van Malevich. En Malevich die hield in 1918 op met schilderen. Hij had toen een aantal wit-op-wit schilderijen gemaakt, daarin ja, de kleur en de afbeelding helemaal vervaagd. Er hangen er drie van in het stedelijk, eentje in de MoMA tegenwoordig. En daarmee had hij gezegd, nou, nu is het schilderen echt afgelopen. Ik heb in dat symptomatisme dat ik ontwikkeld heb, heb ik nog allerlei mogelijkheden geboden. Maar dat is nu eigenlijk ook tot een einde gekomen. Hè. Het was niet een man met een bescheiden instelling. Hè. Hij zag zichzelf daadwerkelijk als ja, de verpersoonlijking van het schilderen, zou je bijna kunnen zeggen. Dat is ten einde gekomen. Ik hou op met schilderen, dat zou eigenlijk iedereen moeten doen. En hij is zich toen gaan werpen op ja, nieuwe soorten driedimensionale objecten die helemaal wit zijn. Hè, in een witte ruimte zwevend, die vaak inderdaad lijken ruimteschepen. Hè, of het ook wel als architectonische objecten. En die tepelt, als je daarnaar kijkt, dan zie je de reflectie van die architect ons heel duidelijk. En Sujetin, zijn belangrijkste leerling, heeft inderdaad een keer gezegd, ja, die tepelt, dat is eigenlijk een architecton.
Ja, het is een monster.
Het is een monster.
Als tepelt, is het een monster.
En, maar wat hij daarmee eigenlijk liet zien, in van, oké, we hebben een tepelt, die wordt gedefinieerd door allerlei utilitaire noodzakelijkheden. Maar dat hoeft helemaal niet. Dat kunnen we gewoon afschaffen. Dit was de speelse Malevich eigenlijk die even omhoog kwam, want die is er namelijk ook. En tegelijkertijd maakte hij dus die zogenaamde halfkopjes. En daar hoorde een anekdote bij, die op zichzelf wel leuk is. En dat terwijl hij aan het experimenteren was, is er een keer een theekopje doorgebroken. Die viel precies in twee helften uiteen. En waarbij Malevich zei van ja, kijk, eigenlijk heb je maar één helft nodig, hè? Want je houdt aan één kant vast. Je drinkt altijd van precies dezelfde kant als je rechtshandig bent. Dus die andere kant kunnen we afschaffen. En ik denk bijna dat je die objecten moet zien als deel van nog altijd de leraar die zijn leerlingen, in dit geval dan Sujetin en Chashnik, meenam. Want het is wel duidelijk, en dat is wel gedocumenteerd, hè, dat Malevich zich grote zorgen maakte over zijn leerlingen, omdat die helemaal niet konden werken. En Malevich, ja, god, die was altijd nog docent en had daar een bepaald soort positie, heel kleine inkomsten, maar zijn leerlingen, ja, die hadden niks. En toen zij de mogelijkheid kregen om op die porseleinfabriek te gaan werken, heeft hij dat enorm gestimuleerd. Heeft hij een paar brieven voor geschreven om dat extra aan te moedigen, om die jongens daar langer te laten werken. En ik heb soms het gevoel, omdat het zo uitzonderlijk in zijn oeuvre is om een utilitair object te maken, dat het te maken heeft dat hij zijn leerlingen laat zien, oké, jong, dit is mogelijk. Als je bereid bent om echt vanuit een artistiek perspectief naar te kijken, dan hoef je je niet aan te passen aan de vormen die bestaan. Maar dan maken we gewoon iets totaal nieuws.
Mooi. Prachtig. Zullen we nog een klein stukje verder lopen?
Ja.
Want toen ik hier afgelopen woensdag was, toen viel mijn oog op een suprematistisch schilderij van diezelfde Malevich. En wat nou verbaasd is, ik had het beeld nog nooit gezien. De kleurstelling is anders. Maar toen ik het bordje daarna zag, stond er 1928, 1929. Ver voorbij de datum waarvan ik dacht, waarvan ik weet had, dat Malevich suprematistisch schilderde en überhaupt mocht schilderen.
Ja, daar heb ik wel duidelijke gedachten over. Want je stelt eigenlijk precies de juiste vraag. Namelijk, van waarom ging hij dit nou doen? Maar dat hangt natuurlijk samen met de vraag, waarom ging hij eigenlijk überhaupt weer schilderen? Want hij had dat schilderen, hè, had hij nou juist een punt achter gezet. En heel snel doemt de vraag dan op, of van doet hij dat als een aanpassing, als een knieval, zou je kunnen zeggen, voor de stilistische eisen van het regime. Nou, we kunnen dat historisch vrij precies zien wanneer dat schilder weer begint, omdat hij medio jaren 20, 26, 27, begint het allerlei gesprekken over een mogelijke tentoonstelling in Duitsland. Die gaat uiteindelijk plaatsvinden. In eerste instantie zou het in Hannover zijn. Lisitsky, die had nog altijd veel contacten in Duitsland. En die probeerde dat te entameren. En in die tijd, in de jaren 20, kon dat ook nog net. En om dat dan te gaan doen, gaat Malevich terug naar al zijn schilderijen. Hij moet dan een keuze gaan maken in zijn hele output aan schilderijen. Hij ziet dan dat allerlei schilderijen in slechte staat zijn. Hij begint te restaureren. En in dat proces begint hij gewoon weer te werken. Hij hervindt zijn schilderende zelf, zou je kunnen zeggen. En wat jij heel terecht opmerkte, is dat zelfs het zwarte vierkant, wat natuurlijk wel een heel duidelijk conceptuele basis heeft, een echt schilderij is. Maar ook daarvoor, Malevich, zo wordt hij natuurlijk niet heel vaak voorgesteld, maar als je naar zijn hele uitboek kijkt, het is in zekere zin een echt schildersbeest. Hij is al vanaf 1905 bezig en hij is ongelooflijk snel iedere keer weer in het uitvinden van een nieuwe stijl. Eerst is het post-impressionistisch, dat doet hij elk 2 jaar. Dan maakt hij een totale switch en gaat hij in een soort symbolistische vormtaal werken.
Dat vindt allemaal plaats in een hoge drukketel natuurlijk van kunstenaars die zich verdringen om elkaar om de voorste te zijn van die avant-garde.
Precies. Dan komt die eerste boerencyclus met die cilindrische vormen. Dan is hij nog een tijdje een soort kubist. En dan komt hij ineens bij dat suprematisme uit. Maar al die periodes, daar is hij ongelooflijk goed in. Hij begrijpt eigenlijk heel snel wat de mogelijkheden zijn van zo'n nieuwe methodiek. En dat put hij eigenlijk ook steeds weer heel snel uit. In die zin is het echt een unieke kunstenaar. Dus je kunt je voorstellen, als hij zichzelf op een heeft gevast. Hij heeft 8 jaar zitten vasten en niet geschilderd. En hij moet dan min of meer uit een soort noodzaak, omdat die schilderijen hersteld moeten worden. En ook omdat er schilderijen verdwenen zijn, hij heeft er gewoon niet altijd goed op gelet, die gaat hij dan opnieuw maken. Begint dat proces van schilderen weer. En dat is eigenlijk de aanzet. En dan begint hij vervolgens ook nieuw werk te maken. Dat is die beroemde tweede cyclus. En dan is de vraag, is dat nou toch nog in zekere zin een compromis? Nou, het antwoord daarop moet eigenlijk vrij duidelijk nee zijn. Want ook die tweede boerencyclus kon hij niet tentoonstellen. Al was dat dan figuratief, dat was toch nog veel te vooruitstrevend voor een gewone Sovjet-tentoonstelling.
Maar dat werd niet echt geaccepteerd?
Nee, hij kreeg er ook geen geld voor. Ik kon dat niet wegzetten op geen enkele manier. Dat bleef echt voor hemzelf. Begin jaren 30 is er nog 1 keer een echte Malevich-tentoonstelling geweest. En dat was elk onderdeel van cultuurpolitiek toen, om als het ware allerlei delen uit de Sovjet-kunstgeschiedenis af te bakenen als voorbije periodes. En in die context van oké, dit is ook een voorbij fenomeen, mocht hij nog een keer tentoonstellen.
De eerste historisering.
Precies, maar eind 27 is er geen enkele tentoonstelling waar en hij meedoet of aan zou kunnen meedoen. Die werd toen al helemaal door socialisten realisten gedomineerd. En daar paste die kunst van hem uit die tijd ook niet toe. Dus je kunt misschien in een wat ruimere zin over nadenken als psychologische druk. Maar een 1-op-1 knieval, zodat hij nog mee kon doen aan het artistieke discours.
Daar was geen sprake van. En ik zeg een historisering destijds. Ja. En nu, bijna 100 jaar nadat het schilderij geschilderd is, 95 jaar, ziet het schilderij er echt opvallend fris uit.
Ja.
Het is ongelooflijk. Dus het is dat gepoetste wit wat we wel van hem kennen. En met daarop een soort verdubbeld kruismotief. Een soort samengesteld kruismotief van een blauwe en daarop een gele verticale balk die iets schuin geplaatst zijn. En de dwarsbalken die daarachter liggen, bovenop elkaar, een soort oud roze en een magenta rood in dit licht. En wat ook opvallend is, is dat de verticale en de horizontale, elke balk op zich, één van de zijdes van het schilderij raakt.
En dat is
niet meer vrij in de ruimte geplaatst.
Dus het is een uniek en curieus werk uit zijn oeuvre. Ik vermoed, en er is ook, hier is gewoon geen documentatie over, omdat het ook in zijn tijd nooit tentoon is gesteld, dat het een soort probeersel was. Misschien was die nieuwe figuren aan het ontwikkelen. En die kleurstellingen, die herken je wel volkomen als typisch voor die tweede boerencyclus. Dus daar zie je veel meer van die lichtere tinten. En veel minder die elementaire kleuren die je uit die eerste suprematistische periode 1915-16 herkent. En dat hij het toch nog één keer heeft opgepakt, als het ware, om nog een keer te kijken. Kan ik er misschien nog wat anders mee? Anders kan ik het niet goed verklaren.
Ja, er zit nog één opvallend detail in het schilderij. En dat is dat in de gele verticale balk die de bovenzijde aanraakt, die raakt de bovenzijde aan juist met een stukje dat nog extra is aangezet en wat meer richting een soort oker gaat. Dus dat is de enige plek waarin zo'n balk doorbroken wordt. Maar een bijzonder schilderij.
Zeker, ja.
En dan, als dit schilderij gemaakt is, zijn zijn bemoeienissen met die porseleinfabriek liggen al lang achter ons.
Zeker, ja. En dus dat is in 23 alweer voorbij. Zij het dat zijn leerling Sujetjin veel langer daaraan
die
verbonden.
Ja, decennia aan verbonden.
Zeker, dus tot begin jaren 50.
Eigenlijk zou je kunnen zeggen de hele Stalin-periode.
Zeker. En Sujetjin weet zich wel volledig aan te passen. Maar je ziet dan dat meer innerlijke kwaliteiten, los van alle theorie, los van hoe zij zichzelf historisch plaatsten, de kwaliteiten van het suprematisme, van het zoeken naar balans in ruimte, zoeken naar een extreem soort helderheid. Dat allemaal kwaliteiten waren die Sujetjin zich had geïnternaliseerd en die natuurlijk fantastisch in dat porselein konden worden gerepresenteerd. Want dat porselein heeft iets van dat zuivere, bijna etherische, door die dunne vorm en schitterende wit daarvan.
Was het ook een soort veilig gebied waarin hij een bepaalde beeldentaal tot uiting kon brengen die niet in schilderijen had kunnen uitdrukken?
Absoluut.
In die periode.
Absoluut. Je ziet dus heel veel dat avant-gardisten of modernisten, die gaan naar de marges van het culturele veld. Heel veel mensen gaan bijvoorbeeld werken als illustrator voor kinderboeken. En theaterontwerp, textielontwerp, daar gaan ze naartoe, omdat het daar nog goed vol te houden is. Het rare is dat als de grote culturele zuivering plaatsvindt, die 1936, waar bijvoorbeeld ook Shostakovich, de componist, zwaar getroffen is, dan worden bijna al die marges worden daar ook gezuiverd. Er vindt een grote zuivering plaats, bijvoorbeeld in de kinderuitgeverijen van kinderboeken, om die avant-gardisten ofwel weg te krijgen of ze toch nog meer te laten aanpassen. Maar die Sujetjin weet dat in dat porselein min of meer, hij krijgt wel een paar klappen te verduren, te voorkomen en blijft artistiek leider tot 1952. En tot zijn dood. En dat is iets unieks. En ik heb me heel vaak afgewacht, waarom is dat? Waarom is hij niet gezuiverd zoals dat in het theater en in de kinderboeken en al die andere marginale verschijnselen is gebeurd? En het enige wat, en dat heb ik ook wel in die gesprekken met de specialisten uit de Hermitage hebben dat opgevangen, want ook zij weten het antwoord daar niet volledig. Het blijft speculatie. Maar dat hij gewoon, omdat hij zo ontzettend goed was, ook heel veel steun had vanuit die fabriek. Want mensen zagen gewoon dat hij iets met dat porselein kon doen dat anderen niet konden. Ergens daarin moet het en misschien wel dat die vormentaal van dat symbolisme uitstekend paste bij dat porselein. Dat een hele natuurlijke link was op een bepaalde manier, waardoor hij uiteindelijk acceptabel bleef.
Cheng Schrijen, dankjewel voor dit gesprek.
Heel goed, geweldig.
Deze tentoonstelling is nog het hele jaar te zien. Dus ik zou zeggen, gaat dat zien.
Dankjewel.
Dank voor het luisteren.